Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 143ste psalm, het 8e en het 11e vers. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen, wanneer ik het morgenlicht zie reizen, en laat uw gunst mij niet begeven, schenk mij om uw naams wil leven. 143 vers 8 en 11. Luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen is uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, het 11e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 29. In Korinthe 11, vers 17 tot en met 29. Dit nu, hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u, en ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degene die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten, want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal, en deze is hongerig en de andere is dronken. Hebt gij dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degene die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van den Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Tot zover onze schriftlezing. Vanmorgen vinden wij het woord van God opnieuw in onze Heidelbergse catechismus samengevat in zondag 28. Zal u die zondag niet weer in zijn geheel lezen. We hebben vorige week namelijk ook onze stof uit die 28e zondag gehaald voor de voorbereidingsprediking tot 2 maal toe. De gedachte waar wij vanmorgen bij stilstaan vinden we niet alleen in deze 28e zondag van de catechismus, maar ook in het gedeelte wat we zojuist gelezen hebben, waarvan u al gemerkt hebt dat het in onze catechismus geciteerd wordt in de 77e vraag. En dan wil ik uw aandacht bijzonder bepalen bij het laatste stukje van dat citaat uit 1 Korinthe 11, namelijk het 26e vers. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Laten wij samen eerst Gods aangezicht zoeken. O Heere, in uw barmhartigheid en in uw genade vergunt u het ons nog dat wij samen mogen komen in uw huis om aan deze plaats bijeen te zijn, vergaderd rondom uw getuigenis, rondom uw eeuwig blijvend woord, dat vanmorgen onder ons verkondigd mag worden, maar dat ook in een zichtbare vorm in ons midden mag worden bediend, namelijk als het sacrament van het heilige avondmaal. We erkennen uw goedheid, uw zorg, uw zegen, dat gij ons, te midden van al de wederwaardigheden en de hele gang van ons leven op aarde, dit uur in uw huis wilt geven, en dat wij mogen vernemen wat gij, Heer Jezus Christus, zijt voor al uw volk, wat ge voor hen gedaan hebt, wat ge voor hen doen zult. Dat we er vanmorgen bij stil mogen staan, dat u uw leven hebt afgelegd, opdat zij het leven zouden verkrijgen. Dat gij de vloek op u genomen hebt, opdat zij de zegen zouden ontvangen. Dat gij verlaten zijt geweest in de buitenste duisternis, opdat zij tot God genomen en nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Heere, wij smeken u dat gij onze harten voor die boodschap wilt ontsluiten. En dat het ons een hartelijke begeerte mag zijn om u, Heere Jezus Christus, als de vernederde zaligmaker, als de gekruisigde en de gestorven borg van uw kerk, te aanschouwen en dat wij met uw heil verkwikt mogen worden. Heren, dat is het wat uw kerk steeds weer nodig heeft. Alleen daar moet ook iedere keer in hun leven weer plaats voor gemaakt worden, want ach, en dat zullen we u vanmorgen ook moeten belijden, er is in ons leven zoveel wat voor uw heilig aangezicht niet bestaan kan. Er is zoveel wat ons schuldig stelt en wat ons aanklaagt. En er zijn ook vaak zulke momenten en tijden in ons leven, Heere, ook na ontvangen genade, dat we het weer zo gemakkelijk zonder u kunnen stellen en buiten u zoeken. Tijden waarin we het niet beseffen wat het betekent om een afhankelijk mensenkind te zijn. Tijden waarin we het niet beleven dat wat gij gezegd hebt, Heere Jezus, zonder mij kunt gij niets doen. Tijden waarin wij genoeg hebben aan onszelf, zelfgenoegzaam zijn, of nog weer op eigen gerechtigheid vertrouwen, of steunen op wat in het verleden gebeurd is, zonder dat wij de waarachtige geestelijke armoede en ellende inleven die ons uitdrijft tot u en weer opnieuw doet vertrouwen geheel en al op u. En daarom, uw volk en kinderen, ze moeten het iedere keer weer ondervinden dat gij hen ook tot de rechte gestalte brengt. En tot de rechte avondmaalsgestalte ook. Dat bezitten we van onszelf niet, Heren. En zelfs al zouden we in de week van voorbereiding ons getrouw gewijd hebben aan de plicht tot zelfonderzoek, dan nog kunnen we onszelf niet die gestalte geven die nodig is en waarop zegen verwacht kan worden. Dat moet toch van u komen. En zo zien wij op tot u. En wij bidden u, Heren, om die afhankelijkheid. Wij bidden u om dat besef van geheel en al op u, Heere Jezus Christus, te zijn aangewezen. En op uw bloed, op uw offeranden, op uw verzoenend werk. Doe ons maar zien, Heere, dat al het andere tekort is. En dat alles wat geen God en geen Christus is in ons leven dan ook niet bestaan kan en niet bestaan mag. Doe ons maar zien en beleven, juist ook in deze avondmaalsdienst, dat we die gerechtigheid van Christus nodig hebben. En als we die hebben, dat we dan genoeg hebben. Heren, hoe arm en hoe leeg en hoe nooddruftig en hoe ellendig we dan ook in onszelf zijn. Schenk ons oog voor dat borgwerk en bedien ons uit die volheid. En laat dat bloed van Christus dierbaar, gepast en noodzakelijk zijn voor onze arme en verslagen harten. Geef ons zo de rechte gestalte, Heere, en maak het wel met uzelf. U kunt dat. En als u het doet, zijn wij er niet alleen goed mee, maar dan krijgt u er ook nog de eer van. Dan zult gij erin verheerlijkt worden. O God, om Christus wil, denk aan ons in genade. En ook aan hen die hier niet zijn kunnen, die meeluisteren, die ziek zijn, die oud zijn, gebrekkig, hoe dan ook. Onder hen zullen er zijn, heren, die in andere tijden, in betere tijden in hun leven ook avondmaalgangers waren, maar die het nu niet meer kunnen. Vanwege de gebreken en vanwege de ouderdom en vanwege welke omstandigheden dan ook. Geef hen ook te ervaren dat gij de bron der zaligheden zijt. En degene die u niet kennen, heren, ach, wij smeken u dat ge ze met een heilige jaloersheid wilt vervullen, als ze vanmorgen er ook weer bij bepaald worden dat het bloed van Christus het enige red- en geneesmiddel is voor schuldige harten, dat er een heilbegeerte mag zijn of komen om dat bloed en die offerande en die gerechtigheid van Christus te mogen kennen, Heere. Zie dan op ons in genade van boven en vervul ons met de vruchten van uw geest. Uw naam tot verheerlijking om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 86, het tweede en het derde vers. Psalm 86, vers 2 en vers 3. Wie toch is als gij weldadig, wees mij dan, o Heer, genadig. En Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven.
Thank you.
Gemeente, we willen vanmorgen dus onze aandacht bepalen bij dit aspect van het heilige avondmaal dat de Heere er zelf aan gegeven heeft, namelijk dat het verkondigen van de dood des Heeren is. De dood van Christus staat krachtens het bevel van Christus centraal in deze instelling van Christus. En waarom zou dat zo zijn? Waarom zou het in het avondmaal nu met name om de dood des Heren gaan? Waarom wordt ons in het avondmaal niet op een zichtbare wijze voorgesteld wat God gedaan heeft toen hij zich van eeuwigheid een volk verkoren heeft? Of waarom wordt ons in het avondmaal niet zichtbaar voor ogen gesteld wat de Heere doet als hij een zondaar tot bekering brengt? Of waarom wordt ons in het avondmaal niet met name ook gewezen op wat er gebeurt als de Heere wederkomt? Of waarom staat in het avondmaal de Heilige Geest en zijn werk niet centraal? Of als het dan om de Heere Jezus gaat, waarom gaat het dan niet om Christus in zijn nederige geboorte? Of waarom is het avondmaal niet het sacrament van de opstanding van Christus en van de hemelvaart van Christus? Waarom zo uitdrukkelijk de dood des Heeren? Ik denk dat daar een aantal redenen voor zijn, gemeente. En de eerste zou dan wel eens kunnen wezen dat in de dood van Christus het meest centrale gegeven van de Heilige Schrift ons gegeven wordt. Kunt u in de Bijbel iets aanwijzen dat zozeer in het middelpunt staat als juist het sterven van de Heiland? Daar wijst toch alles naartoe. In het Oude Testament al, daar wijzen al de offers heen. En als we het Nieuwe Testament lezen, dan zien wij in de Evangelia dat heel de arbeid en heel de prediking van de Heere Jezus heen wijst en uitloopt naar en op zijn sterven. En na de dood van Christus, in het vervolg van het Nieuwe Testament, in de handelingen en in de brieven, de apostelen komen iedere keer weer terug op dit centrale gegeven, Christus Jezus en die gekruisigd, de gestorven zaligmaker. Omdat het in het evangelie zo centraal staat, daarom staat het ook in dit sacrament zo centraal. En behalve dit, behalve dus dat het centrum van de hele heilsopenbaring is, er is in de ganse heilige schrift ook geen leerstuk dat zo gezegend is en dat zulke zaligheid in zich bergt als namelijk de dood van Christus heeft. Voor arme zondaren. Hoe komt dat? Omdat dat maar niet zomaar een dood is, zoals van zoveel mensen. Het is zelfs ook maar niet de dood van een martelaar, al sterft hij onder beulshanden. Maar de dood des Heren is de zoendood. Het is een borgtochtelijk sterven. Het is een sterven in de plaats van anderen. En zo is er door dat sterven van Christus voor een doodschuldig mens leven en vergeving. En daarom ligt juist in dat sterven van de Heere Jezus het meest troostvolle stuk van het hele evangelie. Met name, nee, ik heb het niet over de geveinsde, want die kan natuurlijk wel roemen in het evangelie van de gekruisigde Christus, maar die plukt daar geen vruchten van en die haalt daar geen troost uit. Maar voor de verslagene van hart, voor degene die voor het woord van God leerde beven, voor degene die zich schuldig leerde kennen In de ogen van een heilig God en een rechtvaardig rechter is er geen andere boodschap waar zijn ziel moed uit kan putten en troost uit kan ontvangen dan de boodschap van het sterven van zijn borg en zaligmaker. Daar wil de Heere zijn volk dan ook zo duidelijk en zo krachtig bij bepalen als hij hen het sacrament van het heilige avondmaal geeft. En dan geeft hij hen dat sacrament waarin de dood des Heren verkondigd wordt. En dan is er nog een reden, denk ik, waarom dit sacrament het sacrament van Christus sterven is. Die dood des Heren is toch ook het stuk waarin God het meest verheerlijkt wordt, zou het niet? O, de Heere Jezus heeft zijn Vader verheerlijkt in zijn ganse levensgang. En elke dag in zijn leven is een dag geweest waarin hij de eer van zijn Vader zocht. Maar die verheerlijking van zijn Vader bereikt zijn hoogtepunt als het leven van Christus het dieptepunt bereikt. Waarom? Omdat hij dan bewijst dat hij niet alleen maar gehoorzaam geworden is aan de eisen van de wet. Dat hij niet alleen maar gehoorzaam geworden is om ook te lijden, de bespottingen, de hoon en andere smarten. Maar omdat hij dan bewijst dat hij gehoorzaam geworden is tot in de dood. Ja, de dood des kruises. Dan geeft hij er bewijs van dat de wet des Heren hem niet alleen van grote waarde is door die wet met zijn dadelijke gehoorzaamheid te vervullen. Maar dan geeft hij er ook bewijs van dat die wet van God hem zoveel waard is. Dat als die wet geschonden is door Gods volk en als de eer van God verduisterd is door de zijnen, dat hij dan die geschonden wet en die verduisterde eer wil gaan herstellen. Het is hem zoveel waard dat God verheerlijkt wordt. Dat God wordt grootgemaakt. Dat als het van hem geëist wordt om zijn ziel uit te storten in de dood, hij ook daartoe bereid is. Het is hem zoveel waard dat God, wiens eer verduisterd is, toch weer groot gemaakt zou worden. Dat de Heere Jezus Christus er alles voor wilde doen, ook de dood dragen, om zo de toorn Gods te stillen en zo aan God zijn volk weer terug te geven. Ja, dit sterven, de dood des Heren, is het meest God verheerlijkende in de ganse levensgang van Christus. Nou, en met die dingen is, als het goed is, de avondmaalganger bezig. Op de avondmaalzondag, omdat dat bij de viering allemaal zo centraal staat. Niet waar, dat vinden wij, we zullen het straks lezen in het formulier nog eens uitdrukkelijk benadrukt. Maar aldus zult gij zijn er daarbij gedenken. U herinnert u die passage uit het formulier? Aldus zult gij zijn er daarbij gedenken. En dan worden ons de verschillende aspecten en facetten van het lijden van Christus genoemd. En dan wordt ons met name ook gewezen op die dood van Christus. Op dat sterven, op die bloedvergieting, op die offeranden. Waarin het dan zo duidelijk uitkomt dat de Heere Jezus Christus gekomen is in grote onbegrijpelijke zondaarsliefde. En waarin hij het getoond heeft, zijn grote gewilligheid om alles te voldoen opdat het schuldige hart vrede zou kunnen vinden in God. Nu, laat daar uw geest wijden, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Laat daar uw hart bij stilstaan, kind des Heren. En laat daar uw aandacht op gericht zijn, op de dood van de Heren. Want dat nogmaals is het meest troostrijke voor een verslagen zondaarshart. En u zegt de apostel in de eerste Korinthebrief, en onze catechismus citeert dat in het 77ste antwoord, dat het de roeping van de avondmaalganger is om die dood des Heren te verkondigen. Als het avondmaal bediend wordt, dan is elke avondmaalganger, als het goed is, een verkondiger, een boodschapper, een prediker van de dood des Heren. Verkondigen is iets wat in het publiek gebeurt. En daarom wordt het avondmaal ook in het publiek gevierd. En de avondmaalganger komt naar voren om in zijn avondmaalsgang en in zijn aanzitten aan de tafel en in zijn nemen en eten van het brood en in zijn nemen en drinken van de drinkbeker uit te spreken, wat? Die dood des Heren. En iedereen die vandaag avondmaal viert, is, als hij het recht beleeft en als hij het schriftuurlijk beoefent, een prediker van Christus lijden en sterven. En aan wie verkondigt de avondmaalganger dat? Hij verkondigt dat, mag ik daar beginnen, aan zichzelf. Want laat ons dat goed bewust zijn. En dat heeft dan ook te maken met de rechte, met de godvruchtige avondmaalsgang. Laten we het ons goed bewust zijn, ieder die meent dat hij aan de tafel des Heren genodigd is, dat wij daar alleen maar kunnen komen als ons oog gericht is op die borg en zaligmaker. Dat wij met niets anders kunnen aangaan aan de tafel des Heren dan met die volkomen offerande die hij eenmaal aan het kruis heeft gebracht. Als u een andere grond hebt, dan hebt u een verkeerde grond. Als u uw grond zoekt in uw eigen gehoorzaamheid, als u uw grond zoekt in het feit dat u belijdenis gedaan hebt en dat u lid van de kerk bent, als u uw grond zoekt in gevoeligheden, als u uw grond zoekt in weet ik wat meer, dan hebt u geen schriftuurlijke grond. De enige grond om aan te gaan aan de tafel des Heren, dat is als wij voor het eerst of bij vernieuwing voor Gods aangezicht belijden, Heren. Dat is nou het enige waar ik het mee doen kan. Die dood van Christus. Dat is nu het enige wat me in mijn ellende en in mijn verlorenheid helpen kan. De dood des Heren. Dat bloed, dat offer. En daarom, als we op de rechte wijze avondmaal vieren, dan verkondigen we het aan onszelf. En dan is het een stem die klinkt naar ons eigen hart en geweten toe. Dat we van alles af zullen zien. En van alles afstand zullen doen. Om alleen die gerechtigheid van Christus over te houden. Die gebleken is toen hij het hoofd boog en de geest gaf. En zijn ziel uitstortte in de dood. Een echte avondmaalganger spreekt dat ook tot zichzelf uit. Gans hulpeloos tot hem gevloden. En dan is het, als het goed is, ook de verkondiging van de dood des Heren iets wat aan anderen gedaan wordt. Niet om daarmee te demonstreren. Want als we de avondmaalsgang gebruiken als een demonstratie, dan hebben we onze zegen al weg. En dan hebben we van de Heere geen zegen meer te verwachten. Als we de avondmaalsgang gebruiken als een openbaring van onze vroomheid of van onze christelijkheid of van onze wat dan ook, dan hoeven we niet te verwachten dat de Heere nog wat geeft. Want dan hebben we het loon allang zelf verworven. Maar als wij avondmaal vieren in de rechte weg en in de rechte gestalte, dan is dat tegelijkertijd ook een prediking naar anderen toe. Een prediking naar de onbekeerden in het midden der gemeente, die daar ook bij zitten. Die geen recht hebben om avondmaal te vieren, maar die er wel getuigen van zijn dat het sacrament bediend wordt. En wat getuigt de avondmaalganger naar de onbekeerde toe? Het is een roepstem. Het is een appel op het hart van de onbekeerde. Zoek toch de Heere. Want alleen in dat bloed van Christus is redding gelegen. Dat is mijn enige hoop. Dat is mijn enige toevlucht. En dat kan ook voor u alleen de enige hoop en toevlucht zijn. Het is ook een verkondiging aan het adres van anderen die de Heere vrezen. En die misschien twijfelmoedig zijn, die misschien mismoedig zijn, die misschien wankelen in het geloof, die misschien versagen, die misschien, ik weet niet in wat voor donkerheid en diepte terechtgekomen zijn. De avondmaalganger, als hij op de rechte wijze aangaat, dan mag hij het zijn broeder, dan mag hij het zijn zuster in neergebogenheid en in verslagenheid toeroepen, hoopt. Op de Heere, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Want de dood des Heeren is genoegzaam om ook neergebogen harten op te richten en bedroefden van geest te vertroosten. De waarachtige avondmaalganger, als hij het doet zoals de Heere het van hem vraagt en zoals het als ook de begeerte van zijn ziel geworden is, verkondigt de dood des Heren ook aan God. Avondmaal vieren, dat kan niet anders dan biddend gebeuren. En dan is onze avondmaalsgang, ons gaan naar de tafel, ons zitten aan de tafel, tegelijkertijd een voor Gods aangezicht komen en een voor de Heren pleiten. Op de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Dan is dat de belijdenis voor Gods aangezicht. Heere, hem kan ik niet missen. Als ik hem mis, dan mis ik alles. Dan is mijn leven verloren, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar wilt gij nu uit zijn volheid mij genade schenken voor genade? Wilt u om zijnentwil mij, arme zondaar, gedenken, als ik tot uit de nood gevlucht kom tot uw tafel, om daar bij brood en bekers een dood te verkondigen? Wilt u het aan mijn arme ziel toepassen, Heere, de vruchten van dat kruiswerk van de Heere Jezus Christus? Het wordt verkondigd ook voor het aangezicht van de engelen, van wie we lezen dat ze begeerig zijn om in het mysterie van de verlossing van een zondaar in te zien. Denkt u maar aan de cherubs op het verzoendeksel, die met hun aangezicht naar beneden gebogen steeds als het ware keken op dat wonder, op dat geheimenis van de bloedsprenging op het verzoendeksel. Hoe kan God, een heilig en een rechtvaardig God, toch weer in vrede leven met een verloren schuldig kind van Adam? Hoe kan God verzoening schenken aan een onwaardige die al lang verloren had moeten zijn? Wel nu, aan de engelen mag het verkondigd worden, ook in de avondmaalsviering, dat de dood van Christus het geheimenis is. En zo mag door de gemeente ook, aan de machten en overheden in de hemel verkondigd worden, de veelkleurige wijsheid Gods, met name zoals die tentoongespreid is in dat bloed, in dat rode bloed van Christus, in dat verbroken lichaam van Christus. Engelen, als u het weten wilt hoe het mogelijk is dat God vrede schenkt in mijn hart. Als u het weten wilt hoe het mogelijk is dat God bedekking doet over de zonden die ten hemel schreien in mijn leven. Als u het weten wilt hoe het mogelijk is dat God in gunst en niet in toorn zijn lust heeft. Dan is dat alleen door de dood van hem die op Golgotha's kruis het leven gaf. De avondmaalganger die de dood des Heren verkondigt, dan verkondigt hij het ook aan de duivel. Ook aan de duivel. En tegenover de macht der hel die zo bestrijden kan. En die zo aanvechten kan. En die zo benauwen kan. Zo benauwen dat we bij tijden geen lucht en geen adem meer hebben. Zo benauwen dat we geen zicht en geen verwachting meer overhouden. Tegenover de macht der hel. Tegenover Satan die komt met zijn zeef om te ziften als de tarwe. Tegenover de vorst der duisternis die met zoveel listen en lagen komt om de ziel te beangstigen, mag de avondmaalganger dan toch vasthouden aan die dood des Heren en het hem verkondigen. Satan, u hebt gelijk, ik heb geen heil bij God. Als God me zou behandelen naar wat ik waard ben, ik heb geen heil bij God. Als God me zou geven wat ik verdiend heb door mijn zonde, er zou geen verwachting zijn. Want u kunt op al de geboden wijzen en mij met al de geboden aanklagen. En ik sta met vuile klederen voor Gods aangezicht. En er is geen plekje op mijn lichaam. En er is geen plekje op mijn ziel of het is vuil en onrein voor God. Maar het bloed van Christus reinigt van alle zonden. En zo mag de avondmaalganger ook het de vorst der duisternis voorhouden. Dat hij toch een hoop heeft. Toch een verwachting heeft. Niet in zichzelf. En ook niet in zijn ondervinding en in zijn bekering. Maar in wat die dierbare borg, die barmhartige zaligmaker, voor hem gedaan heeft. Toen hij voor hem uitging naar Golgotha. En toen hij voor hem hing aan dat kruis. En toen hij aan dat kruis van Golgotha de vloek op zich nam. Opdat hij zijn volk met zijn zegening vervullen zou. Nou, dat is de dood des Heren verkondigen, gemeente. En dat is het wat de Heren van al de zijnen vandaag verwacht. Nee, dan gaat het niet om de formele kant van de zaak. Ach, er wordt zoveel avondmaal gevierd dat alleen maar formeel is. En dat is wel uiterlijk allemaal mooi en goed, maar het gaat om het hart. Het verkondigen van de dood des Heren als een persoonlijke zaak. Als een zaak waar we kennis aan hebben. Als een zaak waar we ondervinding van hebben. Dat onze ziel die naar God schrijdt van haar benauwdheid zij ontheven. Dat die ziel weer opnieuw, voor het eerst of opnieuw, de onschatbare waarde van de Heere Jezus Christus mag aanschouwen. En het dan ook niet laten kan. Om ervan te spreken, al doen we het zonder woorden. Maar er zo van te spreken dat we komen als de Heere roept. Ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te vieren. Hebt u er wat van gezien? Is dat uw enige hoop? Is dat de enige grond? Is dat het enige wat overblijft als er zoveel wegvalt en als God zoveel wegbreekt waar we misschien op geleund en gesteund hebben? Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Dat is de enige weg. En als u er niet bij kunt, als u het niet aan kunt nemen, als u het niet omhelzen kunt, als uw armen te kort zijn, als uw handen niet geschikt zijn, als de nevels voor uw oog hangen, maar als uw ziel nochtans tot God schrijdt, och, dat gij de hemelen scheurdet, dat ge nederkwaamt, de Heere zal het u niet kwalijk nemen, als u toch aan zijn tafel komt. En als u toch, met al de bestrijdingen, met al de benauwingen in uw ziel, en met al de duisternissen wellicht, komt omdat het u om hem alleen te doen is. Wat de Heere wel kwalijk neemt, dat is als we het zomaar doen. Wat de Heere wel kwalijk neemt, dat is als we een naam hebben dat we leven en dood zijn. Als we met de mond in die Christus roemen, maar als ons leven hem verloochent. Als we wel doen alsof het ons om hem te doen is. maar als hij werkelijk een vreemdeling voor ons hart gebleven is. Wie zo avondmaal viert, die hoeft niet te verwachten dat de Heere zijn ziel lieflijk omhelst. Maar wie het mag doen uit de behoefte van zijn ziel, Heere, geef mij die genade. Ontferm u mijner zonen Davids. Die mag verwachten dat de Heere zijn woord waar maakt. Amen. We lezen met elkaar het tweede deel van het avondmaalsformulier. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Ten eerste dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de beloften die aan de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed aangenomen heeft, de toorn Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen heeft, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons vervuld heeft. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontallijke smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden, ja zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel, aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide, het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks, na het avondmaal, nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende, drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor, als door een gewisse gedachtenis en pand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zeker als een ieder dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank van het eeuwige leven geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en heerlijkheid, deelachtig worden. daarbenevens dat wij ook door die geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijn, de één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij alle die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde om Christus, onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, allen tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, zo laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden, en dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven, en zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende, en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgen als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland beleiden, en in alle droefenis met opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijkt lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan we belijdenis doen met mond en hart, sprekende: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, Zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende, of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. We gaan zingen uit de 25e psalm en daarvan het 7e vers, psalm 25 vers 7, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En als we dit vers gezongen hebben, dan wordt gelegenheid gegeven om aan de tafel des Heren een plaats te nemen. Heere, we mogen ons voor uw heilig aangezicht buigen. Nu gij ons hier aan deze tafel brengt en nu wij het sacrament door uzelf ingezet en tot versterking van het geloof van al uw behoeftigen mogen gaan gebruiken. Heere, gij zorgt in grote getrouwheid voor uw ellendig volk. En gij doet het hen keer op keer weten dat u de getrouwe zijt. Bepaal ons nu inderdaad ook bij die dood des Heren, Heere. En geef dat het ons aan de tafel waarlijk om dat borgbloed, om dat offer, om die gerechtigheid buiten onszelf te doen mag zijn. Ja, geef ogen, geloofsogen om het te zien. En geef geloofshanden om het te ontvangen. En geef een hart om het te verstaan. Wij bidden u, Heere, wees in ons midden en bewijs het dat gij de genadige zijt, die niet doet met ons naar onze zonden, hoe lang, hoe zwaar wij ook uw wetten schonden, maar die nog redenen neemt uit uzelf om aan onwaardigen barmhartigheid te betonen. Om Jezus wil. Amen. Brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het. En gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is, tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de drinkbeker, de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. De Heere roept zijn volk om de dood des Heren te verkondigen in de avondmaalsviering en in het gebruik van het sacrament. Maar als we dat doen in opdracht van de Heere, dan kunnen we dat niet anders doen dan als arme zondaren. Want zo dikwijls als gij dit brood eet en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. En dat schrijft Paulus aan de Korintiërs, waar hij heel wat op aan te merken heeft. Trouwens, al zouden er bijzondere aanmerkingen niet gemaakt behoeven te worden, deze Korintiërs, ze mogen dan nu wel behoren bij de gemeente van Christus, maar ze zijn met alle andere mensen afkomstig uit het verdorven menselijk geslacht. Uit een wortel die niet deugt, kinderen van Adam, gevallen in Adam, en met hun zonde hebben ze iedere keer weer de keus van hun vader herhaald en vernieuwd en uitgesproken zo menigmaal dat zij geen lust hebben aan de kennis van Gods wegen. Niet waar, dat is toch het beeld van de mens. En dat is toch ook helaas nog menigmaal het beeld van de mens na ontvangen genade. Wat blijven er nog een zonden en een ongerechtigheden over? En nu worden zulke mensen geroepen om de dood des Heren te verkondigen. En als het een werkelijk om die dood des Heren te doen is, en als die dood als de dood van de borg waarde voor hen gekregen heeft, dan heeft die dood waarde voor hen gekregen, omdat ze zichzelf hebben leren kennen. En omdat zij hun ellendigheid hebben leren zien. En omdat ze hun schuld voor God hebben ontdekt. Verdorven in hun bestaan. En juist vanwege dat verdorven bestaan was die dood van Christus nodig. Daarom was het nodig. Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. En dan kun je nooit echt de dood des Heren verkondigen. Of je doet het met een hart door schuldbesef getroffen en verslagen. Dat dat nou nodig was. Dat het nu zo ver moest gaan. Dat Christus zich tot in de dood toe moest vernederen. Dat er langs een andere weg geen behoudenis was. Of hij moest zijn leven afleggen. En zijn dierbaar bloed vergieten. Waarom was dat? Omdat ik zo'n verdorven schepsel ben. Omdat ik tegen al de geboden Gods gezondigd heb. Geen daarvan gehouden heb. En zelfs na ontvangen genade nog tot alle boosheid geneigd ben. De Israëlieten moesten het Pascha eten met bittere kruiden. Om aan de bitterheid van de verdrukking van Egypte toch steeds maar weer te gedenken. Ze mochten het nooit vergeten. Dat ze slaven in het diensthuis waren geweest. En God staat het zijn volk nooit toe om te vergeten waar ze vandaan komen. Wat hun oorsprong is. En hij geeft ze nooit gelegenheid om boven hun verdorven bestaan uit te groeien. Want als je daar bovenuit groeit, dan is er geen besef meer van de noodzakelijkheid van het borgwerk van Christus. Steeds weer brengt hij ze op de plaats waar ze als een arme verslagene van geesten die voor het woord van God buigen en beven op de knieën komen met de bede: gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. Is het waar of niet? Dan blijft Psalm 51 het levenslied van Gods pelgrims. Dan blijft die schuldbelijdenis steeds weer de klacht die over hun lippen komt en de bede die tot hun, uit hun ziel opstijgt tot God. En naarmate ze meer gaan ontdekken van wat er leeft in hun verdorven hart, naar die mate krijgt ook dat sterven des Heren meer waardij en betekenis. Zo zingen we met elkaar uit de 51ste psalm, het 9e vers. En na dit vers krijg een andere gelegenheid om de dood des Heren te verkondigen. 51. Het 9e vers: Gods offers zijn een gans verbroken geest.
Thank you.
Het zou mogelijk zijn dat er in de gemeente nog zijn die begeerte hebben om de dood des Heren te verkondigen. Deze tafel is wel vol, maar er is nog wel een plaatsje bij te maken voor diegenen die nog misschien wacht op een volgende gelegenheid. Laat hij, laat zij, als de Heren hem ertoe drijft, komen. Anders dan zullen we met deze tafel de viering van het sacrament beëindigen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit. En verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. En als het over het verkondigen van de dood des Heren gaat, dan gaat het ook over datgene wat die dood des Heren aan vruchten draagt. Want wat heeft de Heren nu door zijn sterven bereikt voor dat in zichzelf schuldige en ellendige en verdoemelijke volk? Voor dat volk dat zichzelf ook schuldig moet kennen en dat voor het aangezicht van de Heere schuld moet belijden. Ik zou het in twee woorden willen samenvatten als het gaat over de vrucht van die dood des Heeren. Dat is vergeving en dat is leven. Vergeving heeft de Heere Jezus Christus mogelijk gemaakt. Vergeving van alle zonden, kwijtschelding van alle ongerechtigheden. Hoe? Wel, die dood van Christus is toch de zoendood. Hij heeft op zich genomen al de toorn Gods tegen zijn volk. Hij heeft hun zonden op zich genomen, opdat hij ze dragen zou en wegdragen. En zo door ze op zich te nemen, heeft hij ze weggenomen en kan God in gunst en niet in wraak zijn lust hebben. En zo wordt het aan dat volk ook meegedeeld, maar bij u is vergeving. Als zij zeggen, Heere, wie zou bestaan, zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, Heere, wie zal bestaan? Maar het wordt hun verkondigd en ze mogen het overnemen en ze mogen hun hart ermee bemoedigen, omdat de Heere hen dat woord, die toezegging schenkt. Maar bij u is vergeving. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heer, met beving recht kinderlijk gevreesd. Ja, dan wordt dat een begeerlijk goed, nietwaar? Naarmate wij onszelf leren kennen in onze verdorvenheid en onze ellendigheid voor God, wordt het een heerlijk evangeliewoord als ons vanuit de gekruisigde Christus verkondigd wordt dat de Heere genadig en barmhartig is en van grote goedertierenheid, dat de Heere schoon, zwaar, getergd, langmoedig en weldadig is. Dat de Heere de God van het menigvuldige ontfermen is. Dan wordt dat een heerlijk evangeliewoord. Als een verslagene van hart mag horen dat de Heere vergeving schenkt op grond van dat borgwerk van Christus. En dat zo die dood des Heere in zijn leven vruchten mag dragen. O, wat schrijdt het hart naar God dan om daar deel aan te mogen hebben. En als het geschonken wordt en als het in het hart wordt verkondigd, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven, dan springt dat hart op van vreugde in de Heere, in die God die naar waarde nooit genoeg gedankt kan worden. En wat wordt dat lam Gods, dat geslacht is dan dierbaar. En wat krijgt zo'n begenadigde zondaar er dan al zin in hier op aarde, om dat lam ook alle eer en aanbidding toe te brengen, omdat hij zich wilde laten slachten om zo vergeving en vrijspraak te verwerven. En de tweede vrucht, leven. Leven voor hen die midden in de dood liggen. Leven voor hen die de dood en dan de eeuwige dood verdiend hebben. En die dat ook voor Gods aangezicht leren belijden. Maar de dood van Christus is voor hen de poort tot het leven. Tot het leven in nieuwe gemeenschap met God. En tot het leven in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Leven dat hier op aarde begint. En dat nooit meer ophoudt. Dat nooit teniet gaat. Dat nooit verdorven wordt. Want hij, de levende Christus, die uit de dood is opgestaan, heeft het gezegd: ik leef en gij zult leven. En hij zal ze aan dat eeuwige leven eeuwig deel geven. Want hij heeft het zijn vader gevraagd en hij vraagt het zijn vader nog steeds. Voor al de zijnen, ik wil dat waar ik ben. Ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid aanschouwen, die gij mij gegeven hebt, eer de wereld was. Amen. We zingen Psalm 65, en daarvan het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij.
Amen.
Geliefden in den Heere, dewijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart al dus. Loof den Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon toen we nog vijanden waren, veel meer zullen we behouden worden door zijn leven nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij nu eindigen met dankzegging. O almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof, en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen, door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. We zingen Psalm 103, het zesde vers. Psalm 103. Het zesde vers.
Thank you.
althans heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.